Als het hinder is, is het hier.
Je suis Hutu.
Ik ben Hutu.
C'est un fait.
Dat is een feit.
Et ça ne me rend ni plus intelligente.
En ik ben daarom niet slimmer of dommer.
Ça me fait ni chaud ni froid.
Het laat me koud.
Ce n'est ni un tard ni un mérite.
Het is geen afwijking en ook geen verdienste. We worden zo geboren, Hutu of Tutsi, daar kies je niet voor. Wat ik belangrijk vind aan de mens is zijn menselijkheid. En dat heeft niets te maken met het feit dat je Hutu of Tutsi bent. Behalve dan wanneer het land in rep en roer staat en je beseft dat je om die reden kunt sterven. Als je moet vluchten, vlucht je. Als je je moet verstoppen, dan verstop je je. En dat vind ik net zo absurd, want ergens trekt dat ons menselijk verstand in twijfel.
Marie-Louise Sibazuri. Leven is vertellen.
Toen de oorlog uitbrak, had ik al 76 theaterstukken geschreven, waarvan ik er minstens 60 verloren heb. Die teksten zijn verdwenen toen het huis werd vernield. Dat is iets wat ik niet meer terugkrijg. Stel dat ik nu een tekst probeer te herschrijven van toen ik 16 was, dan zou dat niet meer lukken, omdat ik geen 16 meer ben. Ik heb instinctief willen reageren en in 10 jaar tijd heb ik meer dan 700 afleveringen van een van de radiofeuilletons kunnen schrijven. En nu ben ik al aan meer dan 200 afleveringen van een ander feuilleton. Ik denk dat ik ergens probeer te compenseren wat verloren is gegaan door meer te gaan produceren. Ofwel daag ik mezelf uit door te stellen dat wat verloren is, weg is. Maar dat mijn hersenen niet verloren zijn en dat ik eigenlijk veel meer kan produceren dan voordien.
Vandaag ontmoeten we Marie-Louise Sibazuri, een Burundese theatermaakster. Burundi wordt in 1962 met geweld onafhankelijk. De onafhankelijkheid voorspelt een complexe en pijnlijke geschiedenis. Want vanaf dan is de geschiedenis van Burundi gekenmerkt door geweld, staatsgrepen, moordaanslagen op leiders, opstanden, bloedbaden. Marie-Louise wordt geboren in deze onzekere politieke context. In die periode richt ze ook een theatergroep op, waarmee ze op de Burundese heuvels gaat rondtoeren en dan, in 1993, breekt de oorlog uit in Burundi.
Depuis l'indépendance, le Burundi n'a vraiment jamais vécu en paix. Il y avait chaque fois des sortes de guerres larvées.
Sinds de onafhankelijkheid heeft Burundi echt nooit vrede gekend. Er woeden voortdurend verdoken oorlogen, waardoor de crisiscyclus steeds heeft bestaan en nog bestaat en zal blijven duren zolang de situatie niet verandert. En dat is het probleem van de straffeloosheid. Want van zo gauw een situatie van schending van de mensenrechten een algemene situatie wordt, denken de slachtoffers, oké, de anderen hebben ons dit aangedaan en die blijven ongestraft. Wel, dus nemen wij het recht in eigen handen en doen hetzelfde bij hen of misschien nog erger. En we zullen niet gestraft worden, want de anderen zijn ook niet gestraft. En dan zitten we in het eindeloze, wij ook. In Burundi zien we vaak dat kinderen van slachtoffers later beulen worden. Eerlijk gezegd vind ik dat ze, om de cyclus van geweld in Burundi te doorbreken, de kwestie van terugkerend geweld op tafel zouden moeten leggen en verantwoordelijkheid aanwijzen. Men kan geen recht doen zonder eerst dialoog aan te gaan. Gerechtigheid begint bij het woord. Als ik een woord uitspreek dat geneest, betekent dat niet dat dat woord niet veroordeelt of straft. Maar het is een woord, een oprecht woord. Mijn ergste herinnering is van toen we aangevallen werden tijdens de oorlog en dat ik op de muur kon klimmen en me er liet afvallen. Ik hoorde soldaten op mijn familie schieten. De gedachte die toen in me opkwam, dat ze doodgingen zonder mij, was heel pijnlijk. Er zijn geen woorden voor. In het begin was ik bang, daarom ben ik over de muur gesprongen en weggelopen. Toen ze later begonnen te schieten, voelde ik mij een lafaard. Ik dacht bij mezelf, ik ben een volwassene en heb al 33 jaar geleefd. Ik heb toch veel vreugde gekend. En nu verberg ik mij achter een muur terwijl mijn kinderen aan de andere kant sterven. Ik dacht, wat ben ik voor een moeder?
Mon mari est mort, mes enfants sont morts, et moi, comme une idiote, je me cache.
Ik dacht, mijn man is dood, mijn kinderen zijn dood en ik verstop me, als een idioot. Waarom verstop ik me eigenlijk? Het zou slimmer zijn van samen met de anderen te gaan sterven. Dus probeerde ik weer over die muur te klimmen. Maar aangezien ik geen goede klimmer was, gleed ik uit. Ik viel en verzwikte mijn enkel. Ik was in een enorme staat van innerlijke verwarring, woede en schuld tegelijkertijd. Dat ik bedacht dat er geen enkele reden was om te blijven terwijl de anderen dood waren. En ik dacht, is het niet dom om van je daar zo te verstoppen? Wat bescherm je eigenlijk? En ik denk dat ik toen echt bereid was om de dood onder ogen te zien. Daar stond ik, leeg, helemaal leeg. En ik telde de schoten. Ik telde 2, 5, 7. En ik wist hoeveel volwassenen er binnen waren. En ik dacht, nu zijn alle volwassenen vermoord. En toen het doorging, dacht ik, nu zijn de kinderen aan de beurt. En ergens in mijn hoofd linkte ik elk geweerschot aan een persoon. Het was alsof ik de scène beleefde op enkele meters afstand, maar eigenlijk beleefde ik ze van binnenuit.
En hoe komt het dat je kinderen uiteindelijk niet vermoord werden?
Mijn kinderen hebben het overleefd, want voordat de aanslag plaatsvond, waren ze allemaal in het plafond verborgen en hadden we de elektriciteit afgesloten zodat het licht niet meer kon aangaan. En de soldaten hadden niet door dat er daar kinderen waren. Ik weet niet hoe ik erop gekomen was, maar ik heb hen op een bepaald moment gezegd dat het oorlog was en dat we van het ene moment op het andere konden doodgaan. Dus hadden we hen gezegd, als het zover komt, dan stoppen we jullie in het plafond en ook al horen jullie een aanval, ook al schiet men op ons, ook al zie je ons sterven, reageer niet. Want als jullie reageren, dan gaan jullie er ook aan. Toen ze daar dus verstopt waren, hebben ze door de spleet gekeken en zagen ze hoe hun vaders en moeders vermoord werden. En ze hebben niet gereageerd. Ze hielden zich rustig in het plafond. Mijn dochtertje van 7 was niet bij de anderen geraakt. En toen het jonge meisje, bij wie ze was neergestoken werd, heeft ze zich onder een rieten mand geschoven. Het was bijna 6:30 en niet meer zo licht en ze hebben haar niet gezien. De dag daarna is ze weggegaan en ik dacht dat ze dood was. Ze heeft 3 maanden vluchtend doorgebracht met de anderen in de buurt van Bujumbura en ze werd 3 maanden later teruggevonden.
C'est vrai, on a parlé des horreurs de la guerre.
Het is waar, ze spreken over de gruwelen van de oorlog. Maar waar men amper over spreekt, is de solidariteit en de schoonheid van sommige gestes, die van een sublieme menselijkheid zijn en ontstaan zijn tijdens de oorlog. Deze gestes zijn altijd discreet, vooral omdat de mensen die tijdens de oorlog zo'n geste tonen, er baat bij hebben dat hun gemeenschap hier niets over weet. Want deze reddende gebaren zouden kunnen beschouwd worden als een verraderlijke daad van de andere kant. Ze praten niet veel over die mensen en ik vind dat onrechtvaardig.
Het is een act...
Een juiste daad is voor mij een daad van menselijkheid. Een handeling die geworteld is in ons mens zijn, want als mens zijn we in staat het leed van anderen en van onszelf te begrijpen. We zijn in staat om het geluk van anderen en onszelf te begrijpen. We zijn in staat om te delen en ook om onszelf in vraag te stellen en een waakzaam bewustzijn te hebben om geen olie op het vuur te gooien. Ik denk dat dat altijd en overal heeft bestaan. Door deze gerechtigheid zijn er volkeren gered en herboren in plaats van vernietigd of verdwenen. Het is die gerechtigheid die uit het diepste van de mens komt en toelaat om opnieuw te beginnen en een waakzaam geheugen te bewaren, zodat de geschiedenis zich niet herhaalt. En dat vind ik prachtig.
Als je jezelf voorstelt en je je beroep moet uitleggen, wat zeg je dan?
Weet je wat er zo moeilijk uit te leggen is aan mijn beroep, vooral hier, want Ginder is dat geen probleem, want daar doet iedereen iets wat hij zomaar doet, omdat het zomaar is gekomen. Maar als men hier vraagt wat je beroep is, gaat men ervan uit dat je ervoor gestudeerd hebt. Ik ben echter niet opgeleid om die dingen te doen. Ik ben opgeleid om les te geven en momenteel maak ik theater, verhalen, traditionele muziek, dans, poëzie. En nu probeer ik een roman te schrijven, maar ik heb hiervoor geen opleiding gehad. En daarom is het soms zo moeilijk om te omschrijven welk soort artieste ik ben. Ik zeg, ik ben artieste, ik ben een knutselaar.
De definir quel genre d'artiste je suis. Je dis je suis artiste et je bricole. Pour moi, la place de l'art est fondamentale. La place de l'art est fondamentale. Je vais revenir à une phrase que.
Kunst neemt een fundamentele plaats in mijn leven. Laat me in dit verband een zin aanhalen van een grote Franse meneer. De beste weg om van de ene naar de andere mens te gaan is de kunst. Als men echte kunst maakt, kunst om mensen te verenigen, kunst om spanning weg te nemen, kunst om waarheid te zoeken, kunst die mensen herinnert aan hun menselijkheid, dan mogen we zeggen dat kunstenaars in crisistijden een zeer belangrijke plaats innemen. Wanneer je de gave van het woord hebt en daarbij ook nog kunstzinnig bent, dan krijg je gewoonweg pure harmonie.
Marie-Louise werkt op thema's als corruptie, straffeloosheid, dictatuur, menselijke relaties. Ze verzamelt vragen van Burundezen en stelt oplossingen voor door dialoog. Als actrice in het oplossen van conflicten creëert ze ruimte voor dialoog en voor discussie over vooroordelen.
Toen de oorlog uitbrak, zaten we ineens vast met ons theater. Want je kwam niet in onze groep terecht omdat je Hutu of Tutsi was, maar wel omdat je graag acteerde en het ook goed kon. Er waren Hutu en Tutsi in de groep, samen met enkele Rwandezen en Congolezen. En dus zijn we klem geraakt in Bujumbura, omdat er daar buurten waren waar de Tutsi niet mochten komen en buurten waar de Hutu niet toegelaten werden. En toen hebben we een debat gehouden en besloten dat dit het perfecte moment was om onze stem te laten horen. En toen hebben we theater op video gezet, want eerder deden we theater op het podium. Maar door de oorlog was dat onmogelijk geworden, omdat de mensen bang waren om binnen te gaan in gesloten zalen. Vanaf 1996 konden we beginnen met de radioserie en dat was makkelijker, omdat veel Burundezen een radio hebben. En zij die er geen hebben, kunnen bij de buren gaan luisteren. En bovendien is het een land met een orale traditie, waar mensen het gewend zijn om naar verhalen te luisteren. Een radiofeuilleton is als een verhaal zonder einde. Het onderwerp van de serie gaat over de context van de oorlog. Want neem nu bijvoorbeeld de serie over Burundi met als titel... Wat betekent, je buur is je eerste familie, ook al is je familie iets fundamenteels, de buurman is nog belangrijker, in die zin dat vooraleer familie tussen beiden komt om je te helpen, het de buurman is die alarm slaat en je als eerste ter hulp komt. Want met de oorlog beseften we dat etniciteit een waarde zou worden die de buur ging vervangen, ook al was dat ongegrond.
Et pourtant, en même temps, avec la manipulation, c'est en train de vouloir remplacer les vraies valeurs qui étaient les valeurs de solidarité, ancrées sur le bon voisinage.
En toch, door de manipulatie is etniciteit de echte waarde aan het vervangen. De waarde van solidariteit die verankerd waren in goed buurschap. Als je met een minirok over straat loopt en de mensen van oordeel zijn dat die mini-mini is en je daardoor slecht gaan behandelen, heb je nog altijd de mogelijkheid om een langere rok aan te doen. Maar als je slecht behandeld wordt omdat je Hutu of Tutsi bent, kan je niet zomaar iets anders worden. En als we niet oppassen, dan worden mensen, buren die eerst familie waren, onze vijand door manipulaties die op zich ongegrond zijn.
Heb je je in het kader van je werk ooit bedreigd gevoeld?
Il y a pas mal de petites terres qui ont été censurées. Il y en a qui ont été censurées comme ça tout simplement, mais il y a d'autres qui étaient censurées où on m'a...
Er zijn redelijk wat van onze theaterstukken gecensureerd. Sommige zomaar, zonder reden, maar er zijn er die werden gecensureerd waarbij ik het gevoel had dat ik niet echt veilig was. En ik heb daar zo op gereageerd. Waarom zouden we een stuk schrijven over moorden dat niet choqueert? Mensen houden van dit feuilleton omdat het gaat over waarheden die vragen oproepen. Bij ons hebben we de gewoonte om te zeggen dat je er kan doodgaan zonder iets gezegd te hebben. Maar als je moet sterven om te sterven, dan beter omdat je iets gezegd hebt dan om helemaal niets gezegd te hebben. Ja,
pendant 4 mois, on est parti faire ce qu'on appelle la caravane pour la paix et la réconciliation. C'était une façon d'offrir un espace de parole à la population. On arrivait, on appelait la population, on projetait un film.
Vier maanden lang hebben we wat wij de Caravan voor Vrede en Verzoening noemden georganiseerd. Het was een gelegenheid om ruimte voor dialoog te creëren voor de bevolking. We kwamen aan, riepen de mensen bijeen en projecteerden een film. Daarna hielden we een debat. Het was in de periode voor de verkiezingen en we wisten dat mensen met veel vragen zaten en bang waren. We wisten dat vele politici, bepaalde politici, de etnische snaar kwamen bespelen. En op het einde van de vertoning voorzagen we meestal 2 uur debat, maar 4 of 5 uur later waren we meestal nog aan het debatteren, want de mensen hadden nood aan ruimte voor gesprek. Ze wilden zich kunnen uiten en dat was voor mij een hartverwarmende ervaring, omdat ik besefte dat wanneer we mensen ruimte geven, vooral mensen die niet dikwijls die kans krijgen, zij praten en echt praten. Daarmee bedoel ik dat ze echt vertellen wat op hun hart ligt, wat ze voelen. Ik heb meegemaakt hoe genezend woorden kunnen werken. En ik denk dat het de beste remedie is tegen de vele kwalen van de mensheid. Bij ons zeggen ze, de waarheid gaat door het vuur en komt er ongeschonden uit. Dus hoeft het echte woord niet bang te zijn om uitgesproken te worden. Want ongeacht de obstakels op haar weg, zal het woord echt blijven. Want zolang woorden echt zijn, kan men erop bouwen. Maar als je leugens vertelt, gaan die uiteindelijk afbrokkelen. Ze kunnen niet stand houden.
Tout peut partir de l'éducation. Tout peut partir de la communication. Et autant.
Alles kan vanuit de opvoeding. Alles is mogelijk met communicatie. Radio kan enerzijds destructief zijn als gemanipuleerd wordt wat men zegt. Anderzijds kan het ook bijdragen tot het vredesproces wanneer men radio gebruikt als instrument voor vrede. Mijn doel was om daaraan bij te dragen, om modellen te creëren, positieve personages waaraan de mensen zich kunnen spiegelen en om reactie uit te lokken. Mensen moeten beseffen dat ze ook iets kunnen doen, dat ze er niet alleen zijn om te ondergaan, maar dat zij ook, als sommige personages in het feuilleton, acteurs kunnen zijn en invloed kunnen hebben op hun lot.
Wat is jouw definitie van een ondernemend iemand?
L'individu agissant, c'est la personne qui prend parti pour la bonne cause, qui ose poser des actes. Parce que je me dis,
een ondernemend iemand is iemand die kiest voor de goede zaak, die acties durft te ondernemen. Want ik denk dat als men een land bekijkt en het percentage mensen dat problemen veroorzaakt, dan kom je aan iets van een 2, 3, 5%. Nee, geen 5%. Ik denk dat als de andere 95% zou reageren, zij de overhand zou hebben over die 5%. Het grote probleem is dat van die 95% er misschien 80 of 90 wanhopig zijn, of onverschillig, of onmachtig, of niet durven. Die zeggen dan, er is niets aan te doen, we kunnen alleen ondergaan. En dat is wat mij rebelleert. Ik denk dat het mogelijk is van de dingen niet te ondergaan. Er is een tijd om zich neergeslagen te voelen. Er is een tijd om op te gaan staan. Je kan niet zeggen, ik voel me te neergeslagen, dus ik blijf liggen en ik wacht tot er een oplossing uit de lucht valt. Oplossingen komen nooit vanzelf. Ieder draagt zijn steentje bij. Ik zeg niet graag dat de anderen het wel zullen doen. De anderen zullen het wel doen, ja, maar waarom zouden ze het zonder mij doen?
Je dirais que l'état de l'humanité dans notre monde actuel aurait besoin de pas mal de médecins à son chevet. Ça a vraiment besoin d'une assistance. Et je sais pas si on ferait recours à des chirurgiens ou oui, pas même peut-être à des chirurgiens parce que je me dis il y a peut-être des parties
telles. Ik denk dat de mensheid veel dokters kan gebruiken. Zij heeft echt nood aan bijstand. Misschien moeten we de hulp inschakelen van chirurgen. Ja, misschien chirurgen. Want vele delen van wat eigenlijk onze mensheid zou moeten zijn, zijn aangetast door koud vuur. Dus het zou nog zo slecht niet zijn die te amputeren. Want eerlijk gezegd, ik praat hier over mijn land, maar overal ter wereld wordt er gemoord, worden er aanslagen gepleegd. Het is toch onvoorstelbaar, het zijn moordende crisissen, het zijn echt momenten waarop sommige mensen hun menselijkheid volledig verliezen. Ik ga niet zeggen dat ze dieren worden, want in mijn opzicht zou dat oneerlijk zijn tegenover de dieren. Op een bepaald moment ga je je afvragen, maar mens zijn, wat is dat? Mens zijn, wat is dat?
Quand on voit tout ce que nous faisons, et pas que des actes de barbarie seulement, mais même au niveau de notre humanité au quotidien, du partage.
Als we kijken naar wat we doen, en niet alleen naar barbaarse handelingen, maar ook naar onze menselijkheid in ons dagelijks leven, het delen, de mens is toch iemand die deelt met anderen, die aandacht schenkt aan de mensen naast zich. Maar je ziet dat er steeds meer mensen zijn die zich niets aantrekken van wat er naast zich gebeurt. Het zijn mijn zaken niet, ik ben gehaast, ik heb mijn werk. Ofwel, ik hou me niet bezig met zaken die me niet aangaan. Maar als mensen zich het lot van anderen niet aantrekken, waarom zijn we dan mens? Ik weet het niet. En iets heel belangrijks dat ik daaruit geleerd heb, is dat we niet voor niets overleven. Als sommige mensen dood zijn, zijn we hen in de herinnering schuldig. Schuld aan herinnering en schuld aan leven. Daarmee bedoel ik, als we ons echt laten gaan, leven we ons leven niet echt ten volste. Ik beschouw dat als bedrog tegenover de doden die graag hadden willen blijven leven. Als we nog leven, is het om een boodschap te brengen, om dingen te doen. Zo heb ik een soort van eed afgelegd. Dat wat ik kan doen, ik ook zal doen.
Ma véritable vocation, c'est parler. Parler, dire les choses.
Mijn echte roeping is praten. Praten, dingen zeggen zoals ik ze voel, met woorden die, hoop ik, juist kunnen zijn. Echt kunnen zijn zonder te kwetsen, zonder de bedoeling te kwetsen. Ja, want wat wordt gezegd, wordt beter beleefd.
En als conclusie, als je je zou richten tot de mensen, wat zou je hen zeggen?
Il y a quelque chose que j'aimerais leur dire, une demande que j'aimerais leur faire, c'est de ne pas être spectateur de la vie, c'est d'en être acteur.
Er is één ding dat ik hen graag zou zeggen. Ik wil hen vragen om geen toeschouwer te zijn van het leven, maar een acteur. Ik herinner mij een liedje dat zegt, als je gisteren zweeg omdat je niet wist met wie je zou praten, dan zal de stilte vandaag en morgen medeplichtig zijn.
Merci Marie-Louise.
Merci Pascaline. Le petit colibri.
Dit was Marie-Louise Sibazouri. Leven is vertellen. Als het ginder is, is het hier. Een reeks uitzendingen van RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Met de steun van Philippe Ossé en Patrice Hardy. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert. De vertaling is van Geert Bossaerts en Petra Joos, verteld door Annelies Hemelsoet en gesteund door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze uitzending kwam tot stand met de steun van de Europese Unie en het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.